Vrijheid, daar ging het net over en daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Wat die vrijheid dan inhoudt, die wij mogen ervaren. Een fantastische illustratie van dat wat God wil geven aan ons. We gaan het hebben vandaag over ik geef. Ik geef vrijheid en wat dat betekent, dat ga ik u nu duidelijk maken. Dat is dat wat Christus geeft aan ons. En dat wil ik gaan doen aan de hand van een aantal keren in het evangelie van Johannes, waarin de Heer Jezus ons iets geeft. En om aan te sluiten bij de video, we zouden kunnen zeggen dat wat God ons geeft, de vrijheid die hij geeft, heeft allerlei facetten en die komen allemaal hierin terug. En misschien zijn er nog wel meer, maar dit zijn degenen die ik kon vinden. Laten we beginnen met Johannes 1, vers 16 en 17. Daar staat, want uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Uit de volheid van God hebben wij ontvangen. Het is een fantastische tekst. Het is eigenlijk in het begin van het Johannes-evangelie is zo'n fantastische, majestueuze opening van een evangelie. U kent wel de verschillen tussen de vier evangelieën, de drie andere evangelieën, dat noemen we ook wel de synoptische evangelieën, die geven een synopsis, een overzicht, een samenvatting van het hele leven van de Heer Jezus. En die waren al geschreven, die waren al bekend. En vervolgens heeft Johannes ook nog een evangelie geschreven. Dan zou je kunnen zeggen van ja, was dat wel nodig? Er waren er al drie. Maar Johannes heeft een heel eigen boodschap. U kent de thema's van de evangelieën. Matthäus, de Heer Jezus als koning. Marcus, de Heer Jezus als dienaar. Lucas, de Heer Jezus als mens. En Johannes, de Heer Jezus als een aspect wat nog onvoldoende in die andere evangeliën aan bod kwam, de Heer Jezus als God zelf, die in de wereld, in zijn schepping is binnengekomen. En dat eerste begin van het evangelie van Johannes, het kerstverhaal van Johannes, dat kennen we allemaal, Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord, en het woord is dan een naam voor de Heer Jezus, en het woord was bij God en het woord was God. En dan staat er in vers 14, het woord is vlees geworden. God is mens geworden. Lucas gaat over een babytje in een kribbe. En dan met kerst denken we eraan en dan vinden we dat fantastisch. Dan vinden we dat een vertederend beeld. Maar hier hebben we het over het kerstverhaal van God. Hoe God mens geworden is. En als God naar ons toekomt, dan komt hij met bevrijding. Er was een wet van God, een wet van Mozes, en die leerde mensen wat wij moesten doen om God te behagen. En het was geen groot succes, leert het Oude Testament. In principe, de wet was niet zwaar, maar zelfs zo'n simpele wet als de 10 geboden kunnen wij niet houden. De 10 geboden zijn eigenlijk alleen maar dingen die elk normaal mens al zegt van ja, dat kun je beter niet doen. Maar zelfs als je alle 10 geboden houdt, ja, dan nog kun je afvragen, heb ik dan de hemel verdiend? Ik heb vandaag niet gedood. Fantastisch. Mag ik nou de hemel binnen? Nee, natuurlijk niet. Maar dat is al heel moeilijk om in je hart die gedachte te hebben van liefde naar je medemens. Daar gaan we het nu verder niet over hebben. Maar de Heer Jezus komt dan de wereld in. En die komt met een boodschap van God. Hij is de volheid van God, dat wil zeggen hij in hem wordt God zichtbaar, komt hij tot volheid, zo staat het in de Colossensebrief. En als hij dan naar ons toe komt, dan gaat hij uit zijn volheid ons dingen geven. De wet was van Mozes, is mooi, maar de wet van Christus, de boodschap van Christus, de gave van Christus heeft te maken met genade en met waarheid. Heeft te maken met wie God is, waarheid. En heeft te maken met genade, dat wat God ons geeft, zonder dat wij daar recht op hebben. En eigenlijk ook zonder dat wij daar heel veel voor hoeven te doen. Iets wat God ons wil geven. Nou, ik kwam op 8 dingen die in het Johannes-evangelie staan, waarvan staat dat de Heer Jezus die aan ons geeft. En ik stel voor dat we die allereerst gewoon langs gaan. En aan het eind daarvan, overigens is het ook het einde van de preek, voor het geval u denkt van dan komt er nog een heel verhaal. Het eerste, Johannes 4, de Samaritaanse vrouw. Ja, u kent al die verhalen, dus het is allemaal niet zo heel veel nieuws wat dat betreft. Het nieuwe zit er hoogstens in dat ik die acht dingen nu naast elkaar zet. Allereerst geeft de Heere Jezus water. En dan staat er in vers 13 en vers 14... Nou, dan gaat het over die put en zo, en er moet water komen, en er is niemand om dat te doen, en het gesprek met die Samaritaanse vrouw. En dan zegt de Heer Jezus, Johannes 4, vers 13, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst hebben. Dus als je van het water van de put drinkt, dan krijg je weer dorst. Maar ieder die drinkt van het water, en dan komt het, dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water dat springt tot in het eeuwige leven. Het water wat je zelf als het ware uit zo'n put moet halen, wat nogal ingewikkeld is, want er zit een deksel op en dat moet dan weg en dan moet je met zo'n touw, moet je zo'n emmer naar beneden laten en moet je naar boven halen, is een vrij inspannende bezigheid. En dan zegt de Heer Jezus er ook nog bij, als je dat gewone water drinkt, dan heb je drie slokken op en een half uur verder dan heb je weer dorst. Dus uiteindelijk, wat schiet je ermee op? En daarnaast zegt de Heer Jezus, heb ik ander water, water waar je niks voor hoeft te doen, waar je geen putdeksel voor hoeft weg te halen, wat je niet met een emmertje naar boven hoeft te halen, maar water wat ik je geef, gratis, voor niks, en dat is ook nog eens water waar je helemaal geen dorst meer van hebt. Als je er eenmaal van drinkt, dan is je dorst voor altijd voorbij. Dat water, dat komt op twee plaatsen voor in de Johannes-evangelie, Johannes 4 en Johannes 7. In Johannes 7 is het dat feest van dat water scheppen. Dat water aan het eind van, voor mij was het Loofhuttenfeest, aan het eind van het feest in de tempel wordt gebracht. En dan gebruikt de Heer Jezus dat beeld van dat water. En dan spreekt hij op die laatste, die grote dag van het feest, Johannes 7. Dus dat het water door de priesters in de tempel wordt gebracht. Gewoon water uit de bron van Siloam. Johannes 7, 37. En dan heeft de Heer Jezus het ook over dorst. En dan zegt hij in vers 38, wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan staat de uitleg erbij in vers 39. Dit nu zei hij van de geest die zij die in hem geloven zouden ontvangen. Dus dat water wat de Heer Jezus aan die vrouw bij de bron in Samaria aanbiedt, dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest is als een bron die in je hart komt. Het is niet zo als je dorst hebt, dat God je een flesje water geeft. En dat flesje water drink je op en is het weer klaar. Nee, je krijgt als het ware de waterfabriek. De bron van water, die komt in je hart. De Heer Jezus die zegt tegen die vrouw, ik heb water. En als je van dat water drinkt, dan ben je eeuwig verzadigd. En dat gaat over de Heilige Geest. Ik denk dat het eerste sleutel is van wat het is om uit de genade en de volheid van Christus te ontvangen. Om die vrijheid te ervaren. De eerste fundament, zou je kunnen zeggen, is dat God in je hart wil wonen, in uw hart wil wonen. Dat de Heilige Geest is geplant in je hart. God zelf heeft woning gemaakt in u en in mij. En dat betekent dat wat wij ook meemaken, dat God erbij is. Dat wij nergens alleen zijn, dat we nergens bang of vermoeid of angstig over hoeven te zijn, omdat God zelf bij ons is. De Heilige Geest woont in ons. En als we ook maar enigszins de behoefte hebben van, oh wat moet ik nu? Dan mogen we weten dat de Heilige Geest in ons hart woont. Zelfs in tijden van oorlog. Ja, de oorlog is nog steeds ver weg, dus Oekraïne. Maar op een manier grijpt het ons heel erg aan, omdat het voor ons idee zo dichtbij is. En tegelijkertijd, oorlogen zijn er altijd geweest. De hele Bijbel door spreekt van oorlog. De enige tijd dat er geen oorlog was, dat was de Pax Romana. De tijd dat de Heer Jezus geboren werd. Toen hadden de Romeinen overal zoveel vijanden onderworpen, dat er in een heel groot gebied geen oorlog meer was. Wel aan de grenzen van het Rijk, maar niet in het centrum. En juist op dat moment, dat je zou denken van nu hebben we de vrede van de wereld bereikt, zendt God de vredevorst. Degene die de vrede, de echte vrede, voor de wereld aanbrengt. En sindsdien zijn er weer oorlogen geweest. En ja, Matthäus 24 zegt, we zullen oorlogen komen en geruchten van oorlogen. Nou, geruchten van oorlogen, je hoeft de tv maar aan te zetten of YouTube aan te zetten. En we hebben al die geruchten van oorlogen. Het hoort bij deze tijd, hoe vreselijk ook. En het zal pas voorbij zijn als de Heer Jezus vredevorst wordt. Goed, dit water is het eerste wat Johannes noemt, wat de Heer Jezus ons geeft. Nou, water en brood, klassiek als je in de gevangenis bent. Voor iedereen die er wel eens gezeten heeft in de Nor, die weet dat, dan krijg je water en brood. Ja, zelf heb ik dat natuurlijk nooit gedaan, maar goed, ik weet niet hoe het uw leven gegaan is. In ieder geval water en brood. Johannes 4, water. Johannes 6, brood. Vers 51, daar zegt de Heer Jezus, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven tot in eeuwigheid. En het brood dat ik zal geven, hebt u het, brood dat ik zal geven, is mijn vlees dat ik zal geven voor het leven van de wereld. Twee dingen die God als het ware aan het begin geeft om je die vrijheid en die rust te geven in je leven. Het eerste is dat water, Gods Heilige Geest. En het tweede is het geschenk van de Heer Jezus zelf. Hij is het brood des levens. Hij is degene die God heeft aangeboden voor een ieder die honger heeft. Die hongert naar kennis van God. Die hongert naar gerechtigheid. U kent de bergreden, het begint met de zalig spreken voor die mensen die hongeren naar dingen. Naar gerechtigheid en naar vrede en naar de toekomst. De Heer Jezus is het antwoord daarop. De Heer Jezus zegt, ik ben het levende brood. We hadden net levend water. Nou, levend water is in de Bijbel ook een uitdrukking voor bronwater. Dood water is een plas, er zit geen beweging in. Levend water is water wat borrelt, waar leven in zit, wat ververst wordt. Het levende brood, dat is ook het brood wat God als het ware geeft, wat meer is dan gewoon brood, wat maar één keer je voedt. Net zoals dit bronwater, de Heer Jezus, een bron in je wordt, zo is dat levende brood ook genoeg voor heel je leven. En het brood is dan een beeld van het vlees van de Heer Jezus Christus. Dit gaat overigens niet over het avondmaal, het gaat wel over vlees en bloed. Wij passen dat wel eens toe op het avondmaal. Maar hier gaat het niet over de symbolen van brood en wijn. Hier gaat het eigenlijk over dat wij ons mogen voeden met de Heer Jezus Christus. Dat wat onze diepste behoefte als het ware beantwoordt, dat is de Heer Jezus Christus. Die God gegeven heeft aan ons om ons met hem te verzoenen. Om ons het leven te geven. Om ons in relatie met de Vader te brengen. Dat is waar het hier over gaat. En die volgende verse, als u een Telos-vertaling heeft, ik weet niet of u gezegend bent met een Telos-vertaling, daar wordt gesproken ook over het eten van het vlees en drinken van het bloed. En er staat dus een mooie voetnoot bij en die zegt dat er twee tijden in de grondtekst gebruikt worden. Eén woord op één vorm die soms aangeeft dat je dat eenmaal doet en een andere maal dat je dat heel je leven doordoet. En dat zou je kunnen toepassen. De eerste keer, als je je hart aan de Heer Jezus geeft, dan krijg je het leven van God in je hart. Dan voed je je met Jezus Christus. Dan vereenzelvig je met zijn vlees en met zijn bloed. Met het kruis, je knielt voor Golgotha. En Gods genade en Gods verzoening en Gods redding en Gods vergeving. Maar ook Gods leven en Gods aanwezigheid komt over je. Eenmaal, voor altijd. En tegelijkertijd staat het ook in andere versen, als ik de voetnoot even lezen, dan heeft u dat, is voetnoot nummer S in mijn nieuwe vertaling. In vers 53 staat eten en drinken in de aoristes, dat is die Griekse vorm die een eenmalige gebeurtenis aangeeft, zodat ze slaan op een feit dat eenmaal plaatsvindt. In vers 54, in 56 en 58 staat het in de presens, de tegenwoordige tijd, en dat is een voortdurende gebeurtenis. Een ingewikkeld verhaal, dat wil zeggen, eenmaal hebben we onze knieën gebogen voor de Heer Jezus Christus. En als het ware dat kruis van Golgotha tot ons genomen, als ik het heel een beetje menselijk mag zeggen. En de kracht van de verzoening van de Heer Jezus in ons leven ervaren toen wij onze knieën bogen, onze zonden beleden. En tegelijkertijd staat er dat we dat ook voortdurend mogen doen. Dat we elke dag opnieuw naar het kruis mogen kijken. Naar de ellende van de wereld. En het kruis wat God daar geplant heeft. Als de hoop van de wereld. Met de vredevorst die daar is gestorven. Maar die vervolgens is opgestaan. En die alle macht in de hemel en op aarde uit de handen van God heeft ontvangen. Onze dagelijkse bezigheid om als het ware in die vrijheid te mogen leven. Wij gaan verder naar de derde. Daar heb ik natuurlijk al een beetje over gehad. Leven. En we hadden het over het water des levens. Het water van het leven. We hadden het over het brood van het leven. Nou, nu gaat het echt over het leven. Johannes 10, vers 27 en 28. Ook hele bekende versen. In die zin hoort u weinig nieuws vandaag. Helaas, het spijt mij. Er zijn sommigen die altijd iets nieuws willen horen, zoals de Atheners, die willen altijd wat nieuws horen. En Paulus die gaat dan de uitdaging aan, maar goed, ik heb weinig nieuws te brengen vandaag. Matteüs 10, vers 27. Mijn schapen, hoofdstuk over de goede herder, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En dan staat er, en ik geef hun eeuwig leven. Ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze rukken uit mijn hand. En als dat nog niet genoeg is, het vers erop staat er niet afgedrukt. Niemand zal ze rukken uit de hand van mijn vader. Ik geef hun eeuwig leven. Als God dat water van het leven geeft en het brood van het leven, dan geeft hij ons eigenlijk een titel van het eeuwige leven. Wat is dat eeuwige leven? Eeuwig leven is niet wat wij vaak denken dat eeuwig leven is. Als je in het paradijs was en je kon altijd van die boom van het leven eten, dan hoefde je niet te sterven. Als Adam en Eva dus niet van die appel of die peer of die pers, ik weet niet wat het was, gegeten zouden hebben, maar dan waren ze er niet uitgezet. Dan hadden ze elke dag kunnen doorleven, want de dood was er nog niet. En toch was dat geen eeuwig leven. Dat was eeuwig leven in de zin van niet doodgaan. Maar eeuwig leven, waar Johannes het over heeft, is heel wat anders. Het eeuwige leven is hier het leven van de eeuwigheid. Het leven van Jezus Christus, die aan de eeuwigheid toebehoort, wat hij aan ons geeft. Mag ik het zo zeggen? Het is het leven van het Vaderhuis. Het leven van de Zoon, die uit de hemel is neergedaald en ons meeneemt naar de Vader en ons in dat Vaderhuis een plek geeft. Het is een leven niet alleen zonder einde, maar ook zonder begin. Het is het leven van de Heer Jezus Christus zelf. U weet ook wel waar dat staat, op allerlei plekken staat dat. Maar bijvoorbeeld in Johannes 17 vers 3 is een van de kernteksten daar. Daar staat, dit is het eeuwige leven. En dan staat er niet achter, Johannes 17 vers 3... dat ze nooit zullen sterven. Of dat ze altijd maar bij die boom van het leven zullen komen. Nee, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u hebt gezonden. Eeuwig leven wil zeggen dat wij God kennen. En niet kennen in de zin van een briefje weten welke Bijbeltekst staat wat God is. Nee, maar relatie met hem hebben. Dat wij in zijn familie zijn opgenomen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer Jezus, Johannes 14 ook. Dus dat wil zeggen, ik ben degene die jullie het leven geeft. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de weg om het leven van de Vader in je eigen hart te krijgen. En dat leven van de Vader, het leven van het Vaderhuis, is het leven, mag ik het zo zeggen, van God zelf. Een leven wat ver verheven is boven deze wereld. We kunnen vandaag de dag hier leven en we kunnen tobben en we kunnen lichamelijke problemen hebben. En op een bepaald moment worden we ziek, dan krijgen we of corona en dan genezen we weer. Of misschien dan overlijden we wel. En dan toch kunnen we eeuwig leven hebben. Want dat eeuwig leven heeft niks te maken met je leven hier op aarde. Eeuwig leven heeft te maken dat wij zo nauw verbonden zijn met Jezus Christus, dat waar Jezus Christus is, wij ook zijn. En als hij naar de hemel gaat, gaan wij straks ook naar de hemel. En als hij die plek in het vaderhuis krijgt, dan zegt hij, ik ga er woningen maken. Kamers maken voor jullie, zodat jullie daar ook kunnen zijn, waar ik ben. Mijn schapen horen mijn stem. Ik ken ze en ze volgen mij. Zij kennen mij en ik ken hen. Een schaap die kent de stem van de herder. En de Heer Jezus kent zijn schapen bij name. En hij geeft ze hun eeuwig leven. Beetje gek dat de herder zegt, ik ga mijn schapen mijn leven geven. Ik ga mijn schapen als het ware het leven van een herder geven. Maar dat zegt hij. En ze zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid. Niemand zal ze rukken uit mijn hand. Dat wil zeggen, ze zijn veilig bij mij. Ik heb een levensomgeving waar zij mogen zijn. En dat is wat de Heer Jezus ons aanbiedt. Leven veilig in zijn leven. Het vierde, dan wordt het al een beetje wat actiever over voor ons, is Johannes 13. Johannes 13 vers 14 en 15. Daar zegt de Heer Jezus, de geschiedenis van de voetwassing is wel bekend. Als dan ik, de Heer en de Meester, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook u elkaars voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven. Kijk, dat is een beetje actiever, hè? Die andere dingen, dat water en dat brood en dat leven, dat ontvangen we. En dan kunnen we braaf over met de benen over elkaar in de leunstoel over mijmeren wat het allemaal is. En hier zegt de Heer Jezus, ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Nou, dan kan je ook over mijmeren in je leunstoel en dan kan je preek overhouden. Heel bekend voorbeeld, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, dat kent u wel, hè? Daar hebben ze ooit een psychologisch experiment mee gedaan. Dat is een zijweggetje. En hadden ze een aantal theologiestudenten uitgenodigd om een preek te houden over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En je weet dat als je theologiestudent bent, en dan krijg je je preekattest, heet dat geloof ik. Dat is allemaal fantastisch, en doe je een beetje je best. En hadden ze gezegd, oké, wil je daar en daar dan die preek geven? En daar hing veel van af voor die studenten. En die spoedden zich allemaal dan naar die ene plek om naar die preek te geven voor de barmhartige Samaritaan. En wat hadden die leukers nou gedaan? Die hadden op de route daar naartoe en er van een dronkaard gezet die bij een prollenbak half dronken lag. En die riep, help mij, wilt u me helpen? En die kijken hoeveel van die studenten in hun haast om te preken over de barmhartige Samaritaan zich over deze man zouden bekommeren. U snapt het wel, er waren er niet zo heel veel. Maar dat is natuurlijk een beetje het probleem. Heel veel dingen in het christelijk leven die krijg je. Ja, en dan kan je je over vermaken en verpozen en verblij mee zijn. Dan geef je rust en noem maar op. Maar soms zegt de Heer Jezus, geef ik je dingen, maar dan moet je mee aan de slag. Ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Ik heb de voeten gewassen van de discipelen. Niemand wilde knielen om de voeten te wassen aan het begin van die paasmaaltijd. En de Heer Jezus heeft dat wel gedaan. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, en dan geef ik jullie dit. Ik geef jullie een voorbeeld. En een voorbeeld, dat mag je volgen. Dit is iets wat wij in ons leven van de Heer Jezus hebben ontvangen. Het recht en het inzicht om de minste te zijn. Om onszelf klein te maken. Om een ander te dienen. In de wetenschap dat dat het hart en de geest van Jezus Christus is. Is niet makkelijk. Wij staan graag rechtop om door de knieën te gaan, om voeten te wassen. Ik vind het al gênant als iemand het bij mij doet. In sommige gemeenten schijnt dat wel eens voor te komen. Ik moet er eigenlijk niet aan denken. Maar goed, dat is dan het summum van christen zijn dat het openlijk gebeurt. Ik denk niet dat de Heer Jezus bedoelt dat we dat in kerken allemaal gaan praktiseren. Maar het gaat om de houding van dienstbaarheid. De minste willen zijn. Je voor de ander, je broer, je zus of wie dan ook klein maken. En iets doen wat niemand anders wil doen. Maar de Heer Jezus wel gedaan zou hebben. Oké, nog eentje die ook weer wat actiever is. Een paar versen verder in vers 34 en 35. Daar zegt de Heer Jezus, een nieuw gebod geef ik u. Hier, een gebod geef ik u. Dus ook iets waar we mee aan de slag kunnen. Dat u elkaar lief hebt. Het liefdegebod. En dan staat er nog even bij van welke norm daarbij gehanteerd wordt. Zoals ik u heb lief gehad, dat ook u elkaar lief hebt. Dus niet zoals wij vinden dat wij elkaar zouden mogen lief hebben. Of hoe de wet vindt dat wij ons zouden moeten elkaar moeten lief hebben. Of wie dan ook vindt. Maar het voorbeeld van de Heer Jezus. En er staat er ook nog achter. Hieraan zullen allen weten dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Liefde is kennelijk in deze wereld toch wel iets heel bijzonders. En als je echte liefde tegenkomt, dan knipperen we even met onze ogen en dan denken we van, hé, dat is wel heel mooi. Je hebt van die programma's wel op tv, over datingprogramma's, noem maar op. En soms, mijn vrouw kijkt dat soms wel eens en anderen houden het wel eens van, heb je van die stelletjes en er spat iets van af. En dan denk je, wat jongen, die zijn gek op elkaar. Daar zit liefde. En dan zijn we soms zelfs een beetje jaloers dat het zo mooi kan zijn. En dan weten we ook, ach, een paar jaar verder, dan ebt dat wel weer een beetje weg. En dan wordt het weer wat anders. Hè. Wordt ook een liefde, maar dan minder van die hele opzichtige liefde. Maar dit is typisch iets wat opvalt. Als je liefde betoont in het leven. Dat mensen even opkijken van, hé, daar doet iemand iets. Hij geeft iets van zichzelf. Hij bekommert zich om de ander. Hij geeft om de ander. En nou zegt de Heer Jezus, als wij dat doen, als zijn discipelen, als zijn leerlingen, dan is dat als het ware het uithangbord, het signaal aan de wereld. Dit zijn bijzondere mensen. Die mensen doen iets wat tegen onze cultuur als het ware in is, wat tegen de gewoonte in is. Ze doen iets, maar daar spreekt liefde uit. Deze dagen, ik heb verschillende columns over gelezen in kranten, zie je eigenlijk een beetje met die hulp aan Oekraïne. Terwijl in Den Haag gesoebat wordt en gesproken wordt over wat we moeten doen en wat we niet moeten doen, zijn er zoveel mensen die in een auto stappen en met spullen naar Oekraïne gaan of naar Polen om vluchtelingen te helpen. En heel veel daarvan is georganiseerd vanuit kerken. Mensen die als het ware iets van zichzelf geven om die mensen die dat in nood zijn te helpen en te ondersteunen. Het is een druppel op de gloeiende plaat, misschien. Maar het toont wel aan, dit is liefde. Dit is iemand, zijn mens die zichzelf wegcijferen voor een ander. En dat mag het kenmerk zijn van ons als discipelen van de Heer Jezus Christus. Vooruit, toch nog maar eentje waarin u wel in uw luie stoel als het ware van kunt genieten. Johannes 14, vers 27, ook een hele bekende vrede. Daar zegt de Heer Jezus, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld geeft, geef ik u. Laat uw hart niet ontroerd en niet bang worden. Dit hoofdstuk, eigenlijk al die hoofdstukken, 14 tot en met 16, die zijn gesproken door de Heer Jezus in de bovenzaal. Wordt ook wel de reden van de bovenzaal genoemd. Als Judas het gezelschap verlaten heeft, de avond van het laatste avondmaal en de gesprekken daarna, vlak voordat de Heer Jezus naar Gethsemane gaat om daar gevangen te worden genomen. Hele intieme gesprekken die de Heer Jezus voert met zijn leerlingen. En daar zegt hij ook van vrede laat ik u. Dat wil eigenlijk zeggen, ik ga sterven. En ik laat jullie wat na. Ik heb een erfenis voor jullie. En dat is vrede. Ik ga op het kruis van Golgotha vrede bewerkstelligen tussen God en mensen. Tussen mensen en God. Om mensen terug te brengen bij God. Vrede op allerlei manieren. Vrede als het gaat om zonde en schuld. Denkt u aan het zond- en schuldoffer. Maar ook vrede in de zin van het vredeoffer. Dat er weer iets is voor God en mensen om samen zich over te verheugen. Namelijk de Heer Jezus Christus. Om elkaar te treffen, zometeen gaan we misschien nog avondmaal vieren, ik weet eigenlijk niet of dat vandaag is. Waarschijnlijk wel. En dat is ook heeft ook een vredeofferkenmerk. Een vredeoffer dat wij dan als het ware stilstaan bij brood en beker. En brood en beker, beide God en mensen blij maken. God kijkt naar het kruis van Golgotha en ziet zijn zoon die hem verheerlijkt heeft. En wij kijken naar het kruis van Golgotha en we zien de Heer Jezus die God verheerlijkt heeft en ons bij God gebracht heeft. En ons dat eeuwige leven heeft gegeven. En God en mensen verheugen zich over hetzelfde. En dan komt er een vrede over ons, omdat wij zo dicht aan het hart van God gebracht zijn op de grondslag van het offer van Jezus Christus. Dat is de vrede die de Heer Jezus op het kruis heeft nagelaten. Maar dat is niet het thema van deze preek, want het gaat niet over de erfenis van de dood van de Heer Jezus. Het gaat erover dat wat de Heer Jezus geeft. En dat staat erachter. De Heer Jezus heeft vrede teweeg gebracht door zijn offer op het kruis. Maar daarnaast heeft hij ons een persoonlijk cadeau gegeven. Hij heeft ons ook vrede gegeven. Hij zegt tegen de discipelen als het ware, ik zal zo meteen die vrede organiseren, als ik het even heel zwart-wit mag zeggen, organiseren op het kruis door mijn leven te geven. Maar dan heb ik ook een klein cadeautje voor jullie. Pak het uit. En in het cadeautje zit ook vrede. Niet zomaar vrede. Mijn vrede. De Heer Jezus zegt, mijn vrede geef ik u. En wat wil dat zeggen? Dat is de vrede die de Heer Jezus zelf ervaren heeft toen hij hier op aarde rondwandelde. En toen er van alles gebeurde, toen er allerlei mensen bij hem kwamen, toen allerlei vijandschap was, toen er van alles en nog wat gebeurde, zelfs de vrede toen hij gevangen genomen werd. En kalm, Judas en die Romeinse soldaat of het peloton van die paleiswacht, of van die hogepriesterlijke wacht, tegemoet trad. De vrede die de Heer Jezus kenmerkte toen hij hier op aarde leefde. En toen de Heer Jezus afscheid nam van zijn discipelen, zei hij van, ik ga op het kruis de vrede bewerken. Maar als persoonlijk geschenk wil ik jullie mijn vrede geven. De vrede en de rust die je mag ervaren in alle omstandigheden van het leven. Of het oorlog wordt of niet. Of er ziekte komt of niet. Of er vijandschap komt of niet. De vrede en de rust die de Heer Jezus zelf gekenmerkt hebben. Laat je hart niet ontroerd en niet bang worden. Dan hebben wij er nog twee te gaan. In Johannes 17, vers 13. Daar wordt gesproken over het woord wat de Heer Jezus aan ons geeft. Daar staat, maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld. Dit is het gebed van de zoon tegen de vader. Er staat in heel veel bijbels boven het hoge priesterlijk gebed. Dat is geen geïnspireerde tekst, er wordt het wel heel vaak gebruikt. En het klopt ook niet. Want Johannes 17 is niet het gebed van de hoge priester die tot de God van licht spreekt en zijn offers brengt. Johannes 17 is niet het gebed van een mens tot God, maar het gebed van de zoon of het gesprek van de zoon met zijn vader. Voelt u het verschil? Dit is niet een mens die namens de mens tot God gestuurd wordt met een boodschap. Dit is de zoon van God die in de hemel als het ware dat gesprek heeft met God de Vader. En ons een inkijkje geeft van in het leven van het vaderhuis. En alles wat de zoon vraagt aan de vader, gaat de vader doen. En alles wat de vader zegt, gaat de zoon doen. Het is de eenheid van de godheid die we hier zien. En daar staat in vers 13, nu kom ik tot u. En ik spreek dit in de wereld, ik ben uw zoon, maar ik ben in de wereld. Opdat zij mijn blijdschap volkomen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven. Fantastisch, hè? Dat de Heer Jezus met zijn vader spreekt en zegt, ik ben in de wereld, maar ik kom weer tot u. Het is bijna gebeurd hier, dan kom ik weer bij u in het vaderhuis. Maar ik heb iets achtergelaten in de wereld wat kostbaar is. Uw woord. En bij uw woord mogen we natuurlijk aan de Bijbel denken. De Bijbel, maar mogen ook denken aan de Heer Jezus zelf. Het begonnen, Johannes 1, die het woord is. De Bijbel spreekt van de Heer Jezus Christus. Het laat ons zien ten diepste wie de Heer Jezus Christus is. En als wij vandaag de dag in deze wereld leven, dan ben ik zo blij dat we niet alleen het Oude Testament hebben, hoe God Israël geleid heeft, God vanaf de berg Sinaï, God vanuit de hemel, God vanuit de tempel, en het volk ergens tobbend daarbuiten of daar beneden, maar dat we ook de evangelie hebben. En dat we zien hoe God bij ons gekomen is in Jezus Christus. En dat we de brieven van Paulus hebben, waarin hij ons duidelijk maakt hoe God over ons denkt, hoe God in zijn geest in ons is komen wonen. En dat we de openbaring hebben, de toekomst die God voor ogen heeft, dat de Heer Jezus tegen de Vader zegt, ik laat ze niet alleen. Ik heb uw woord bij hen gebracht, uw woord achtergelaten. Ik heb uw woord hier aan deze discipelen gegeven. Ook een persoonlijk geschenk, een fantastisch geschenk, wat wij mogen kennen. En dan de laatste, vers 22, zelfde hoofdstuk, en vers 23. Er staat, en de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkent dat u mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad zoals u mij hebt liefgehad. Vader, wat u mij hebt gegeven, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Daar begint het mee, hè? Vers 22. De heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. Eigenlijk gaat dit gesprek al voorbij aan Golgotha. Eigenlijk ziet dit gesprek al op het moment dat het graf opengaat en de Heer Jezus als Zoon van God zelf opstaat uit de dood en naar de hemel gaat, naar zijn Vader terugkeert in volle heerlijkheid en glorie. En dan zegt de Heer Jezus als het ware met een profetische verleden tijd, dat wat u mij al gegeven hebt, dat heb ik ook aan mijn discipelen gegeven. Dat wat ik ben, heb ik aan hun gegeven. Ik ben water en ik ben het brood van het leven. Ik ben het leven zelf en dat heb ik aan de discipelen gegeven. Mijn blijdschap en mijn vrede heb ik aan mijn discipelen gegeven. Maar ten diepste, Vader, daar waar ik ben, daar horen zij. Zij horen zo dicht bij mij, Vader. Ze hebben het leven van het Vaderhuis in zich. Waar ik naartoe ga, gaan zij met mij mee. Als ik naar u terug ga, Vader, dan ga ik in uw Vaderhuis woningen maken voor mijn discipelen. Wat u aan mij gegeven hebt, de heerlijkheid die u gegeven hebt, die geef ik aan hen. Die heb ik aan hen gegeven, Vader. En het is ook geen gebed, het is geen vraag. Dit is gewoon een feit. De heerlijkheid die de Vader aan de Heer Jezus geeft, die heeft de Zoon gedeeld met ons. Zijn geschenk. Daar mogen wij naar uitzien. En net zoals het voor de Heer Jezus in de dag voor zijn sterven een profetische verleden tijd was, want het zou pas een paar dagen later als het ware, naar onze menselijke maatstaven, zou dat gebeuren. Zo staat het hier ook over onze toekomst. De Heer Jezus heeft ons de heerlijkheid van de toekomst van het Vaderhuis al gegeven. Het duurt nog even voor we het ervaren, maar het geschenk hebben we al gehad. En daarmee zijn wij aan het eind van deze 8 dingen die de Heer Jezus gegeven heeft. Deze 8 dingen die eigenlijk op een andere manier verbeelden wat de vrijheid aangeeft die wij in Christus mogen bezitten. Wat er in de wereld gebeurt en de werkelijkheid die wij in onze relatie met de Heer Jezus mogen ervaren. Persoonlijke geschenken van de Heer Jezus aan u en aan mij, die we mogen uitpakken, waar we ons in mogen verblijden en waar we soms mee aan de slag moeten of mogen. Dit voorbeeld en dat gebod en de Bijbel waar we in mogen lezen en studeren. Maar sommige dingen waar we mogen uitzien, de heerlijkheid van de toekomst. En sommige dingen die we mogen ervaren, dat leven van het Vaderhuis, wat we elke dag in ons hart als het ware mogen opzoeken, omdat de Heer Jezus daar woont, omdat de Heilige Geest daar woont, omdat Hij ons zo dicht aan het hart van de Vader heeft gebracht en ons in die nieuwe werkelijkheid heeft gebracht, die straks zichtbaar zal worden, ook in deze wereld. Amen.